Ja.
Geweldig. Het was een hele mooie zangdienst, Jan. En heel bijzonder dat je eindigde met het woord rust. En vandaag wil ik het hebben over het woord rust. Ook een heel mooi lied. We worden opgeroepen om alles los te laten en in Gods hand te leggen. En dan komt er rust. God is een God van rust. Denk maar eens aan de schepping. Hij zag dat het goed was en hij rustte op de zevende dag. Hij stelde de Sabbatdag in als een dag van rust. En hij maakte ons met de behoefte aan slaap. Is dat niet heerlijk? Lees maar eens in Psalm 127 vers 2. Het is tevergeefs dat je vroeg opstaat, laat gaat slapen, je aftopt voor je brood. Hij geeft het degene die hij lief heeft in de slaap. Ik wil niet zeggen dat je nu in je bed moet duiken als je weer thuis komt. Maar een geweldige zegen dat wij slaap hebben gekregen om uit te rusten en om de volgende dag weer goed tegemoet te kunnen gaan. Wij hebben heel erg rust nodig. Als ik het woord rust noem, wat denkt u dan aan? Ik denk aan een voldaan gevoel. Even helemaal geen zorgen en vol vertrouwen, dankbaar en gelukkig. Maar buiten God om is er eigenlijk geen werkelijke rust. We zijn die geweldige rust die er in het paradijs was, zijn we kwijt. Kwijtgeraakt door de zondeval en ook door onze eigen zonde. Mensen die zonder God leven, leven vaak heel rusteloos. Eigenlijk zijn we allemaal op zoek naar die rust met God. Niet zo lang geleden zagen we een prachtige film over een Amerikaanse evangelist en die werd geïnterviewd door een verslaggever van een krant. De evangelist bad ook voor deze verslaggever en hij ging ook vragen stellen. En zo vond hij de zwakke plek van deze verslaggever. Deze verslaggever leefde in een haatverhouding met zijn vader. Zijn vader had het gezin verlaten toen hij jong was en sindsdien was de verhouding gebroken. Deze evangelist bleef bidden voor deze man en het gebed werd verhoord. Hij ging ze uiteindelijk schoorvoetend verzoenen met zijn vader. En ook de evangelist kon daarna met deze vader spreken over geloof. En zo kwamen deze mensen weer dicht bij God. Veel mensen beseffen vaak in een crisis dat ze Jezus nodig hebben. Ik kan heel veel voorbeelden daarvan geven. Misschien u zelf ook wel. Ik wil één noemen. Bij de Watergate-affaire, toen president Nixon, mensen liet inbreken bij het kantoor van de Democratische Partij om daar voordeel van te krijgen. Dat kwam aan het licht. En verschillende mensen die daarbij betrokken waren, kwamen in de gevangenis. En een daarvan was er zeker meer Colson. En deze man kwam tot geloof. Hij ging Jezus leren kennen en zijn leven veranderde totaal. En hij werd eigenlijk ook een evangelist. Er is maar een crisis dan nodig om iemand tot Jezus te brengen. En toen ik erover nadacht, als ik over mijn eigen ideeën over premier Rutte nadenk, dan hoeft hij maar één keer tot bekering te komen. En hij kan Jezus veel nadrukkelijker gaan volgen dan ik. Het is dus goed om open te zijn, ook voor de mensen om ons heen. Hoe gek ze en hoe raar ze ook doen. Dat er altijd een mogelijkheid is dat ze Jezus gaan aanvaarden. En dat we hun ook benaderen vanuit de liefde van Jezus. Jezus zei, en hij zegt nog steeds, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je zielen. Jullie zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Die rust hebben we nodig, ook in deze tijd. En daar wil ik het over hebben. Misschien zegt u, ja, dat heb ik gedaan. Ik ben naar Jezus gegaan en hij heeft mij rust gegeven. En ik kan nog precies de datum noemen. Dat de vraag is ook, en ook naar mij toe, leef ik vandaag ook vanuit die rust? Breng ik het ook nog dagelijks in praktijk, naar Jezus gaan, mij aan hem overgeven, al mijn zorgen bij hem brengen, mij ook beschikbaar stellen voor hem, zijn juk opnemen. Vandaag wil ik ons eraan herinneren dat we elke dag die rust nodig hebben en van ons gevraagd wordt om elke dag weer dat juk van Jezus weer op te nemen, maar in de eerste plaats naar Jezus te gaan om vanuit die rust weer te kunnen gaan leven. In het boek Hebreeën worden we opgeroepen om die rust in te gaan. En dan daar vandaag weer voor te kiezen. Ik wil straks met u een stukje uit dit boek lezen. Het is niet een eenvoudig boek. Maar eerst wil ik iets over dat boek vertellen. De titel is Aan de Hebreeën. Dat zijn waarschijnlijk Joodse christenen. Want de schrijver gebruikt heel veel voorbeelden uit het Oude Testament. En de manier waarop hij schrijft lijkt op die van de Joodse rabbijnen. Het lijkt soms dat hij van de hak op de tak overgaat. Hij wil de christenen bemoedigen om door te gaan in hun geloof. Vast te houden aan hun geloof. Er was waarschijnlijk toen vervolging. En ook niet terug te vallen in hun Joodse geloof. Hij wijst op Jezus en laat zien wie Jezus is. Jezus is meer dan Mozes. Jezus is meer dan de engelen. Jezus is de Zoon van God. Hij is dus oneindig veel groter. Hij is ook onze hogepriester, die met ons mee kan voelen in onze zwakheden. Hij is de leidsman en de voleinder van ons geloof. En als je dit boek leest, word je bemoedigd. Want dan zie je de grootheid van Jezus. En je wordt ook bemoedigd in je geloof. Lees maar eens in hoofdstuk 11. Dan gaat het over de geloofsgetuigen. Door het geloof heeft die, door het geloof heeft die andere persoon weer dat meegemaakt. En het is ook heel bemoedigend om zelfbewust het christelijke boeken te gaan lezen. Over mensen dat die hebben in hun geloof hebben meegemaakt. Om ook zelf bemoedigd te worden in deze tijd. Want God werkt nog steeds. En hij doet nog steeds wonderen. En brengt nog steeds mensen uit de duisternis in het licht. En in die boeken kunnen we ook leren hoe we met God kunnen omgaan van andere mensen. In het boek Hebreeën kunnen we lezen dat alleen Jezus ons in de werkelijke rust heeft gebracht. Mozes heeft het volk niet in de rust van het beloofde land gebracht. Het grootste gedeelte van het volk kon het land niet binnengaan vanwege hun ongeloof. Wie kon er daar wel in gaan? Even een vraag voor de oplettende luisteraar.
Tweede generatie.
Wie?
De tweede generatie.
Alleen de tweede generatie?
Ja. Hoe heet het?
12 verspieders gingen naar Israël. 10 waren slecht, 2 waren goed. Dat is een liedje van de zondagsschool. Ja?
Ja.
Wat gingen zij daar zien in Kanaan?
Jozua en
Caleb. Dat waren de enigen. 40 jaar liet God hun in de woestijn blijven, zodat die hele generatie was overleden. Zelfs Mozes mocht niet mee. Waarom niet? Omdat hij kwaad op de rots had geslagen. Maar ook Jozua heeft hen niet werkelijk in de werkelijke rust gebracht. Hij heeft het volk wel in het land van de rust gebracht, maar dat was niet de werkelijke rust. Alleen Jezus heeft ons in de werkelijke rust gebracht, in relatie met God, in vrede met God. En die vrede, ja, door onze zonde en door wie wij zijn, beleven we die niet altijd. Die komt eigenlijk als Jezus terugkomt en zijn koninkrijk komt. Dat is belangrijk. Die rust is alleen te vinden in een herstelde relatie en vrede met God. Je zou kunnen zeggen, die rust is die relatie met God. Leven vanuit die relatie met God. We hebben vrije toegang tot de troon dankzij het offer van Jezus. Het boek aan de Hebreeën leest niet makkelijk. De schrijver wil ons op Jezus te wijzen en gebruikt daarbij ook gedeelten uit het Oude Testament. En tussendoor geeft hij vermaningen. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft in hoofdstuk 3 juist bewezen dat Jezus meer is dan Mozes. En dan volgt er een heel belangrijke waarschuwing. Hij waarschuwt zijn lezers dat ze er ernst mee moeten maken om die rust van God, van Jezus in te gaan. In het kort begint het hoofdstuk met de oproep om ons te richten op Jezus. Jezus is meer dan Mozes. Jezus is de bouwer van het huis. Mozes is alleen een trouwe dienstknecht in Gods huis. En daarom krijgt Jezus meer eer. Mozes was trouw als diener in dat huis, maar Jezus is de zoon van God die over dat huis is aangesteld. En dan begin ik met u te lezen vanaf het tweede gedeelte van vers 6. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En dan volgt de vermaning. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet, zoals bij de verbittering, ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Dat was op het moment dat het volk tegen God rebelleerde, tegen God inging. Waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen 40 jaren lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht en ik heb gezegd, altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Als je vandaag de stem van God hoort, verhard je hart dan niet, maar luister, want dan kun je de rust van God ingaan. Misschien voor de eerste keer, want misschien heb je je nog nooit aan Jezus overgegeven, of misschien opnieuw, want het is niet te laat. De schrijver van de brief aan de Hebreeën waarschuwt de christenen aan wie hij de brief schrijft. Kijk eens wat er gebeurd is met de mensen die niet geluisterd hebben naar God. En dat ze eigenlijk voortdurend niet geluisterd hebben naar God. Want hoeveel kansen hebben ze niet gekregen? Als je dat leest in Exodus, keer op keer was God hun genade. En toch geloofden ze niet. God heeft uiteindelijk tegen hen gezegd, nooit zullen ze in mijn rust ingaan. En die mensen zijn het beloofde land niet binnengegaan, zelfs Mozes niet, want hij was ook ongehoorzaam. Gelukkig lezen we later in het Nieuwe Testament dat Mozes wel de rust van God is ingegaan. De Heilige Geest zegt het, want wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën aanhaalt, staat in het Oude Testament, in Psalm 95. Hij zegt, de schrijver zegt, de Heilige Geest zegt. En wij kunnen dat vinden in het Oude Testament. En hiermee geeft hij aan dat hij gelooft dat het Oude Testament, het woord van God, geïnspireerd is. Dat het woord van God is. De Heilige Geest zegt het. Want het staat in Psalm 95. En voor alle duidelijkheid lees ik die psalm vanaf vers 6. Treed toe, laten we ons neerwerpen en ons buigen. Knielen voor de Heere onze Maker, want Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij wijdt, de schapen van zijn hand. Och, mochten jullie vandaag of heden naar zijn stem horen. Verhard uw harten niet zoals bij Meriba, zoals op de tijd van Massa in de woestijn, toen uw vader mij verzochten, mij op de proef stelden, alhoewel zij mijn werk hadden gezien. 40 jaar lang heb ik mij geërgerd aan dat geslacht. Ik zei, het is een volk dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik gezworen in mijn toorn, tot mijn rustplaats zullen zij niet komen. In deze psalm gaat het ook om een oproep tot overgave aan de Heer. Laten wij ons neerwerpen en ons buigen knielen voor de Heer onze Maker. En in die overgave ligt ook de belijdenis, wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleidt. Wij kunnen ons ook laten leiden door zijn hand. En het mooie is, in deze psalm wordt het volk Israël weer de kans geboden het goed te maken met God. Luister toch en verhard je harten niet, zoals jullie voorvaders in de woestijn. Uit straf voor het feit dat ze niet naar God luisterden en ongehoorzaam waren, mochten ze het beloofde land niet binnengaan. En de schrijver van die brief aan de Hebreeën legt daar heel sterk de nadruk op die rust. Hij duidt het eigenlijk om. Als je wel luistert, zul je die rust binnengaan. En uit dit gedeelte blijkt dat we opnieuw de kans hebben om die rust in te gaan. Heden, dat is vandaag. Zondag 21 augustus of 21 augustus 2022, vandaag. Luister vandaag naar zijn stem, wees niet koppig, verhard je hart niet, dus luister. Je kunt nu in die rust ingaan, als je overgeeft. Er is een uitnodiging voor de lezer van deze psalm en voor de lezer van de brief aan de Hebreeën en ons om ons opnieuw over te geven aan God en dan zal die rust komen. En daarna volgt nog een waarschuwing voor de christenen die de brief lezen en voor ons ook nu in vers 12 tot en met 14. Ziet er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag nog geldt. Elke dag dat dit nog geldt, dat je naar God kunt komen en je met hem kunt verzoenen en tot die rust kunt ingaan. En ja, de meesten van ons geloven. Maar dit is een belangrijke opmerking ook. Ook als ze het evangelie brengen. Nu kan het nog, straks niet meer. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Dan legt de schrijver nog iets meer uit over wie dat waren in de woestijn. Maar ik denk dat wij dat wel ongeveer weten. Het volk Israël werd uit Egypte geleid en moest toen door de woestijn om uiteindelijk het land Kanaan binnen te gaan. En God deed allerlei wonderen. Hij was al begonnen met die plagen in Egypte. Toen de geweldige uittocht door de Rietzee, waar het water open ging. Het viel droog voor de Israëlieten, maar het sloot zich weer voor de Egyptenaren. En daarna, wat al niet meer. God ging voor hen uit, notabene, in een wolk. Overdag te zien en 's nachts in een vuurgewolk. En ze kregen allerlei zegeningen. Ze kregen manna, kwakkels. Je kunt allemaal lezen in Exodus. En dan eindigt hij hoofdstuk 3, aan het eind van hoofdstuk 3 staat, zo zien we dat ze niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. En dat is heel belangrijk. Geloof is heel belangrijk. Het mooie is dat geloof een gave is van God. Wij krijgen geloof En dat geloof mag groeien. En dat groeit in de relatie met God. Ik ga verder met hoofdstuk 4. Dat is een pittig stuk. Ik zal het eerst lezen en daarna proberen uit te leggen. En het staat niet voor niets in de Bijbel. En dat spreekt mij ook aan en ons ook aan, denk ik. Laten we daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl er nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord van de prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot die rust in, wij die tot het geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan, en toch waren zijn werken van de grondlegging van de wereld al gereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag, en nu moet ik omdraaien, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God rustte op de zevende dag van al zijn werken, en hier wederom, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer... Ja. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komt door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten van het hart. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Ik lees het nog een keer van tekst tot tekst en dan geef ik een klein beetje uitleg. Laten wij daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl er nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Vers 1 spreekt ook ons aan. Met andere woorden, doe het en ga die rust in. Vers 2, want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun, maar het woord van de prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Ook hun is het evangelie verkondigd. Hoe kan dat nou? Dit waren toch Israëlieten in de woestijn? Hebben zij het evangelie gehoord? Het woord evangelie betekent in het Grieks eenvoudigweg goed nieuws. En wat was het goede nieuws wat zij gehoord hadden? God had hun beloofd dat hij hun naar een land van overvloed zou brengen. Een land van melk en honing. Maar het woord van de prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Ze hadden allerlei wonderen gezien. De 10 plagen, de uittocht, de wolk voor hun overdag, de wolk 's nachts, het manna, kwakkels. En toch geloofden ze het niet. Halverwege vroegen ze zelfs aan God of ze weer terug mochten naar Egypte, want volgens hun werd het helemaal niets. Zo is het ook voor ons belangrijk om vast te houden aan ons geloof. En ook onszelf in herinnering brengen wat God voor ons gedaan heeft en ook wat hij kan doen en gaat doen. En vasthouden aan zijn beloften. En die staan er ter overvloede. Er staan zoveel beloften in de Bijbel. Laten we ook voor onszelf daarvan gaan vasthouden. En dan staat er, want wij gaan tot die rusting, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen ze mij tot mijn rust ingaan. Geweldig. Wij gaan die rust in. Wij die tot geloof gekomen zijn. Herinnert u zich nog hoe u tot geloof gekomen bent en hoe u die rust bent binnengegaan? Ineens viel alles op zijn plek en mijn zonden waren vergeven. Het was goed om ze te belijden en ik was er vrij van. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En het mooie is, het bloed van Jezus reinigt ons zelf van besef van kwaad. In Hebreeën 10 staat ergens, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerheid van het geloof, met een hart dat door besprenging is gezuiverd van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Misschien mag je het laatste stukje zo uitleggen, want als je geen geloof hebt, ga je die rust niet in. En dat blijkt ook uit het voorbeeld, uit het verleden. Daarom heeft God ook gezegd, nooit zullen zij tot die rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging van de wereld gereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God rustte op de zevende dag van al zijn werken, en hier wederom, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Misschien bedoelt hij dat wij alle reden hebben om die rust in te gaan, omdat God alles al klaar heeft en ook rusten van zijn werken. En zeker kunnen we het volgende zeggen, Jezus zegt, het is volbracht. En daarin kunnen we zeker rusten. En nu komt die uitnodiging eigenlijk. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben niet ingegaan zijn, wegens hun ongehoorzaamheid, stelt hij weer een dag vast. Heden, vandaag, als hij door David na zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden, als je zijn stem hoort, verhard je harten niet. In deze psalm 95 wordt ons opnieuw de kans geboden om ons met God te verzoenen en zo die rust in te gaan. Als hij door David na zo lange tijd spreekt. Hoezo David? In onze Bijbel staat dat niet. Maar in de Griekse Bijbelvertaling van die tijd staat dat dit een psalm van David is. Psalm 95. En David, na zo lange tijd staat er ook. David was, ja, leefde veel later dan Mozes en de Israëlieten in de woestijn. En David spreekt in psalm, door psalm 95, door de Heilige Geest, en hij geeft de Israëlieten, het volk van Israël, opnieuw de kans om je met God te verzoenen. Treed dan toe, kniel je neer voor God, en wees niet halstarrig, buig je voor God. En daar gaat het nu om. Er is dus weer gelegenheid om tot rust te komen. Dat geldt ook voor de christen aan wie de brief aan de Hebreeën geschreven is. En dat geldt ook voor ons. Heden is vandaag. Vandaag is de 21ste augustus. Het leest niet makkelijk, maar het is eigenlijk een hele simpele boodschap. Vandaag heb je de kans om de rust van God in te gaan. En morgen en de hele week. Luister en verhard je hart niet. Denk eraan wat er gebeurde met het volk in de woestijn. Zij mochten het beloofde land niet binnengaan. Vandaag. En ook als Jezus zegt, kom tot mij die vermoeid en belast zijn, dat betekent eigenlijk, kom dagelijks, elke dag. Neem tijd voor God. We hebben allerlei afspraakjes met allerlei mensen. We organiseren maaltijden en feesten en ontmoetingen met allerlei mensen. Maar ik moet zelf zeggen dat ik maar heel weinig tijd echt met God praat. Ik lees wel in de Bijbel ook. Het is mijn beroep. Dus daar ontbreekt het dan niet aan. Maar ook dat je werkelijk naar God toe gaat. En zaken met hem gaat doen. En ook zegt van nou, over bepaalde dingen in mijn leven heb ik eigenlijk helemaal geen rust. En het bij hem brengt. Daar schort het nogal aan. En ja, in de liturgie van de Anglicaanse kerk is ook elke zondag een schuldbelijdenis. En dan beleid je schuld en nou, dat je gezondigd hebt in allerlei dingen en tekort gekomen bent. En ook bijvoorbeeld in de dingen die je nagelaten hebt. En ik denk dat dat ook een goede zaak is om naar God te gaan en ook je tekortkomingen beleiden. En ook kracht te beleiden om verder te gaan. Maar om daar een gewoonte van te maken. En wanneer? Ja, je kunt beginnen in de vroege morgen. Ik kreeg toen ik tot geloof kwam, werd ik begeleid om ook stille tijd te gaan houden, wat men zei. Om dan met, voor, een stukje te lezen en te gaan bidden. En je kunt ook de mooie teksten in de psalmen over te lezen. Er staat ergens in een van die psalmen. 'S morgens leg ik het aan u voor en ik zie uit naar wat u gaat doen. David, dan lees ik nog even verder. Ja, ik heb dat hier, de slide dat over, goed. Staat verder nog, want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere en later dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. David komt na Jozua en nodigt het volk uit om weer naar God terug te keren en zo die rust van God als het ware binnen te gaan. Jozua heeft het volk niet de werkelijke rust gebracht. Er blijft dus nog een sabbatsrust voor het volk van God. En dat is de rust van Jezus. En dan het laatste vers. De laatste versen, sorry. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van eensheid, ziel en geest, gewrichten en merg en de schriftoverleggingen en gedachten van het hart. En geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Ik lees dit als een extra aanmoediging om naar Jezus te gaan met je hele leven en je hele leven in zijn hand te leggen. En vergeving te vragen voor je zonde, voor wat je verkeerd hebt gedaan. En hulp te vragen, want God weet precies wat er in je omgaan gaat en waar je bij betrokken bent. Maar hij wil het ook van jou horen. God nodigt mij en jou uit om schoon schip te maken en hij wil je daarbij helpen door zijn woord en Heilige Geest. Hij kan je laten zien wat niet is tot zijn eer. Het boek aan de Hebreeën is niet eenvoudig en ik heb geprobeerd om het wat te verduidelijken. Maar het belangrijkste is dat we vandaag de kans krijgen om de rust van God weer in te gaan. Jezus staat daar. Jezus zegt: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en je zult rust vinden voor je zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, ik wil u en mijzelf erop wijzen dat dit niet eenmalig is, maar dagelijks weer. Het is zo gemakkelijk om het een tijd vol te houden en langzamerhand weer te vergeten werkelijk naar Jezus te gaan. Een vraag aan mij en aan iedereen is: leeft u in de rust van God? Ervaart u zijn vrede? Het gedeelte van Hebreeën laat ons die ernst van die vraag zien. Hoe ga je tot die rust in door je leven compleet weer over te geven aan God? Zonde brengt onrust, een goed leven brengt meer rust. Maar je vindt pas werkelijk leven bij, werkelijk rust bij Jezus. Het is tijd om tot bezinning te komen en bewust weer ons vertrouwen op God te stellen. En op Jezus. Het is een keuze. Bewust naar Jezus te gaan om rust en je weer helemaal toe te vertrouwen. Het van hem te gaan verwachten. Ik herinner mij een heel moeilijke periode. Ik was depressief. Mijn moeder had ook een hele moeilijke tijd en zij ging naar een psychiater. En ze stelde mij voor om ook naar die psychiater te gaan. Dat heb ik toen maar schoorvoetend gedaan. En toen ik bij die psychiater kwam, leek het alsof ik in een postkantoor was gekomen. Het leek erop dat de psychiater op een stoel achter het loket zat, achter glas. En op veilige afstand tot mij sprak. En hij liet mij maar praten. Hij liet mij het verhaal doen en gaf me heel weinig antwoorden. En ik herinner mij dat ik dacht, nou ja, dit lost ook helemaal niets op. En in die tijd was ik bezig weer tot geloof te komen. En ik geloofde wel. En toen heb ik besloten, ik dacht van nou, ik ga dit helpt me niet. Toen heb ik besloten om het van God te verwachten. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. Telkens als ik thuis kwam van de universiteit, stijf van de zenuwen, ging ik op een stoel zitten en ging ik bidden of iets lezen in de Bijbel. Want ik kon niets anders. En zo ben ik verder gekomen. En God heeft me geholpen. Nu vergeet ik dat wel eens. En vind ik het af en toe ook wel eens moeilijk om dingen bij God te brengen. Maar op die tijd kon ik niet anders. Ik moest wel. Ik heb allerlei dingen ervaren in die tijd, hoe geleidelijk aan God mij eruit getrokken heeft. En gelukkig is het daar niet bij gebleven. Ik heb een opwekking ervaren. Er zijn mensen tot geloof gekomen. En door genade heb ik een zending mogen dienen. We zijn steeds verder gekomen. Ik zeg niet dat het fout is om naar een psychiater of psycholoog te gaan. Ik ken verschillende mensen die veel aan een christenpsychiater en christenpsycholoog hebben gehad. En bepaalde psychische aandoeningen zijn met medicijnen tegen te gaan. Ik ken iemand die heel veel baat heeft bij medicijnen tegen depressieve klachten. Maar dit was voor mij belangrijk. Deze psychiater was voor mij niet goed. Ik geloof dat God je ook naar een psychiater of psycholoog kan leiden. Nood leert binnen, en dat was bij mij het geval. En ik denk dat dat voor veel van ons geldt, dat we God hebben weer bidden in nood. Het is vaak niet zo moeilijk om te bidden als we in nood zijn. Maar het is belangrijk om daarmee door te gaan, ook als het ons goed gaat. We hebben een geweldige vriend in de hemel. We maken een tijd vrij voor onze vrienden, maar hoe belangrijk is het om ook dagelijks ervoor te kiezen, ook tijd apart te zetten voor God, Jezus en de Heilige Geest. We kunnen allemaal opnieuw deze keuze maken. Ik wil het bewust van God verwachten en naar hem toe gaan. En misschien begin je dan met, ik geef toe dat ik nog maar heel weinig op u vertrouw, maar wilt u mij helpen om die weg opnieuw in te gaan? Het kan er ook zijn dat er langzaam zonde in je leven is geslopen, en dan is het goed om die te belijden. En misschien heb je daar hulp bij nodig van iemand anders, aan wie je dat kunt toevertrouwen en je daarbij helpt. Je kunt ook God vragen met de woorden van Psalm 139... Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mijn gedachten en ken mijn gedachten, zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Er staan allerlei beloften in de Bijbel, hou vast aan die beloften. Oh. Ik heb twee belangrijke beloften daar neergezet. Het is belangrijk om die beloften uit je hoofd te leren en ze te kennen. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wees in geen ding bezorgd, laat hem bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden met God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Neem de tijd om bij God te zijn. Stelt hem alles wat u op dat moment bezighoudt en wees niet bang om hem aan zijn belofte te herinneren. En als we dat allemaal bij hem gebracht hebben, krijgen we rust. Dat belooft hij. En misschien helpt het ook als we onszelf er af en toe aan herinneren. Je hebt dit bij de Heer gebracht. Hij gaat ermee aan de gang. Maak je geen zorgen. En als je dat gaat doen, dan gaat die relatie met hem weer groeien. En dan ervaar je die rust weer. Het lucht enorm op als je alles aan God hebt voorgelegd, aan Jezus hebt voorgelegd. Dan krijg je rust. Het mooie is dat je zonden vergeven worden voordat je alles kunt goedmaken. En sommige dingen kun je nooit meer goedmaken, maar je bent helemaal vrij om een nieuw begin te maken. Hij zegt ook, Jezus, neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij leert ons hoe we werkelijk leven mogen, zijn juk dragen. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. En als je dat juk gaat dragen, dan zal je rust vinden voor je ziel. Voor uw plezier heb ik even een plaatje afbeeldingen van een juk. Ja, dit is Piet, en dat is Helena. Ja? Je hebt zo'n juk, wordt om de kop van een beest gelegd, zodat hij daarmee een wagen kan trekken. Kijk, zie je, er zit zo'n ketting hier aan. Het is een paard, die heeft ook zo'n juk om. Dit is een paardenjuk. Dit lijkt me wel een prettiger juk dan zo'n houten juk. En dan zie je hier is dat juk. En daar zit een band naar de kar. En als je nou jezelf zo vergelijkt met iemand die zo'n juk aan heeft, dan zie je dat het toch ook weer niet zo heel erg vrij is. Ik dacht van, als ik mezelf dan zo voorstel en dan Jezus die zit in de wagen en ik ben dan dat paard. En hij heeft de teugels, houdt hij vast. En ik weet niet of hij oogkleppen op heeft, maar dat zou voor mij ook af en toe wel goed zijn. Dan is het toch een behoorlijk nauwe band. En ook wel bij behoorlijk nauwe aanwijzingen voor wat je kunt gaan doen. Dat juk wat je nu van Jezus krijgt, begint gewoon in deze maatschappij, in je leven nu. Paulus is heel nuchter. Hij zegt, ieder moet in de roeping blijven waar hij was toen hij geroepen werd. Dus je begint gewoon nu, in het hier en nu, in je werk, trouw te zijn, allerlei dingen. Ook een getuige te zijn in wat je doet en ook in woord. En dan gaat hij je verder leiden. Leer van mij. We zijn op school. Het is goed om naar Jezus ook te gaan om te leren. Je hoeft niet bang te zijn dat hij te veel van je gaat vragen, want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Jezus staat klaar. Maak de keuze je vertrouwen in alles te stellen op God dankzij Jezus. Alles klinkt wel heel veel, maar God wil je daarbij helpen. En vandaag is het de tijd om die rust in te gaan. En als u er al in bent, blijf erin. Laat je niet afleiden. Er zijn allerlei zaken waarmee de duivel ons daarvan probeert af te leiden. En vooral ook als je besloten hebt om de Bijbel te gaan lezen of te gaan bidden. Want eens dan krijg je het idee van, ja, eigenlijk moet ik dit nog doen en eigenlijk moet ik dat nog doen. En dan is het gevaar dat je dit juist niet gaat doen om voor Jezus te komen. Oké, ik wil tenslotte nog een aantal schriften gedeelte met u lezen en ik eindig met een lied. Oké, dit is een hele mooie tekst uit Hebreeën. Een beetje zwaar Nederlands, maar een heel mooie inhoud. Daar wij dan, omdat wij nu, broeders, de volledige vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, dat is het heiligdom van God, voor zijn troon te komen, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd, dat is Jezus zelf, door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote hoge priester hebben over het huis van God, dat is Jezus, laten wij toetreden met een eerlijk hart, in volle verzekerheid van het geloof, met een hart dat door besprengen is gezuiverd van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Nou, dat kunnen we elke dag doen. En dan wil ik deze psalm nog lezen. Psalm 131, een bedevaartslied van David. Heer, mijn hart is niet hoovaardig, mijn ogen zijn niet trots, ik wandel niet in grootse dingen, nog in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een gespeend kind bij zijn moeder, als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Dat kunnen we doen, onszelf tot rust en stilte brengen. Bij Jezus. En we krijgen de rust van Jezus. En dat elke dag weer te doen. Onze zorgen. Ons hele leven. En het is niet de bedoeling dat we in die rust blijven. Maar ook dat we vanuit die rust in geloof dingen voor God gaan doen. En dan tenslotte vond ik een mooi lied om mee te eindigen. Bron van levend water, ontspring nu in mij. Zend uw geest, o heilige God, en maak mij vrij. Van elke situatie die mijn hart bezwaart, ik geef mijn last aan u. die heel mijn ziel bezwaart. Jezus, Vader, Geest van God, Heer, u bent de herder die mij geneest. Neem mij in uw armen, leid mij door uw geest. Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu. Drink mij met uw liefde, ik verlang naar u. Geef jezelf aan Jezus die jou geneest. Laat hem je omarmen en ontvang zijn geest. Als je hem vertrouwt, word je door hem bevrijd. Zul je met hem leven tot in eeuwigheid. En dat kost tijd af en toe. Om naar Jezus te gaan, dan moet je ook de tijd voor nemen. Amen.